that people, you could look at their faces, now you see there is real peace. The first time when I came here, it was completely different. Completely different. Difficult to explain, but it was different. But now it is so beautiful.
De Herinnering, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom bij het programma De Herinnering. En onze gast vandaag is professor Rick Torfs. Hij is hoogleraar kerkelijk recht, ook ja, opiniemaker, mogen we zeggen, ererector ook van de KU Leuven. En ja, sommigen zouden zeggen dat u een beetje de verdediger bent in vele media van verzoening en vergeving. Wat zou u daar graag nog aan toevoegen?
Ja, ik moet zeggen, ik probeer wel in deze erg gepolariseerde tijd de scherpte van het debat wat weg te nemen. Ik ben altijd een voorstander geweest van het inhoudelijk meningsverschil, maar zonder mensen persoonlijk te verketteren of in de grond te boren. En natuurlijk, we leven in een tijd waarin er veel polarisatie bestaat. En bovendien is het zo dat uiteraard ook de sociale media daar scherper in zijn. Daarnaast merk je toch ook in de gewone media een grote kloof vaak tussen verschillende standpunten. Dus ja, het is denk ik belangrijk om redelijk vriendelijk te blijven tegenover rare mensen.
En u heeft ook een foto meegebracht.
Ja.
Kan u iets vertellen over die foto?
Ja, dat is een foto van het kapelletje van Zittert Lumen, of Zittert Lumen in het Nederlands. Dat staat helemaal op de taalgrens tussen Hoegaarde en dan Zittert Lumen. En dat ziet er eigenlijk bijna uit als een kathedraaltje. Hè? Dus het is een heel koket oud gebouw waar je altijd binnen kunt, dag en nacht. En het is vooral prachtig in de zomer, in de meimaand of zo. De deur staat soms half open, daar branden kaarsen, ex-foto's aan de muur. Ook een afbeelding van Onze Lieve Vrouw, waar ze jong en dartel op staat. Nu, ze was waarschijnlijk ook jong toen ze moeder werd. Maar dat is toch wel een soort schoonheid, vind ik, die mij altijd heeft aangegrepen. Ik ben daar heel vaak geweest. Ook in het holst van de nacht. Het is zo wat een mythische plaats. En die in geregelde perioden van mijn leven toch tussenkomt. Daar zit ook mijn liefde in, denk ik, voor de kerk als gebouw voor een stuk. Als er niemand is. Als daar geen andere mensen rondlopen, geen priesters proberen de mis te doen of wat dan ook. Dus de pure schoonheid van het gebouw. Hoewel er ook, ik weet niet of het nu nog is, maar lange tijd en wellicht ook nu nog, waren er in de meimaand ook wel missen en zo in dat kleine kapelletje. Maar die heb ik nooit meegemaakt. Ik ben er altijd geweest op nachtelijke momenten.
Dus je ging daar vooral 's nachts dan?
Ja.
En dat maakte het ook een bijzondere plaats, zowat in de eenzaamheid enzovoort, of?
Ja, inderdaad, eenzaamheid, maar ook, ja, er zit ook een grote verbondenheid met de natuur in. Ik ben ook een heel groot natuurliefhebber. Dus wanneer je dan inderdaad de natuur ziet opleven, alle gewassen groeien, die dan wisselende gewassen zijn, in de maand mei, dat is gewoon ook prachtig om te zien. En de kerk als gebouw heb ik ook altijd geweldig gevonden. Dus toen ik zelf scholier was, werd er door mijn godsdienstleraar altijd gezegd, ja, de kerk als gebouw heeft eigenlijk geen belang, het is de gemeenschap die telt. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gevonden. Ik vond dat gebouw ook belangrijk, omdat het eigenlijk ook ruimte geeft voor persoonlijk denken en voelen op religieus vlak. Ik heb daar ook in mijn boek De Kerk is Fantastisch over geschreven. Het eerste hoofdstuk of het tweede gaat echt over de kerk als gebouw. Wat ik van in mijn prille jeugd, ook in mijn studententijd, ook geweldig vond. Toen ik eerstejaarsstudent was, logeerde ik in het Justus Lipsius College, waar ook professor Bieringer bijvoorbeeld nog president is geweest. Of toch missen heeft gedaan. En dan kwam ik voorbij een jezuïetenkapelletje, als ik naar het college ging, eerste jaar rechten, en dan ging ik elke morgen een paar minuten binnen, hopend dat niemand mij zou betrappen op deze snode daad, want ook toen al, dat vergeten we soms, was het niet zo goed gezien. Dat was in 1974, om als jonge student een kerk binnen te gaan. Maar ik vond dat fantastisch om daar als betrekkelijk eenzame eerstejaarsstudent toch even te mogen zijn, een soort totale time-out, een plek waar niks gebeurde. Het enige wat ik vrees is dat er iemand anders zou binnenkomen. Mm. Maar op zich, dus die aanwezigheid in een kerk waar niks moet, waar je denkt wat je wil, waar niemand je oplegt hoe je je moet gedragen, ik vond dat een ongelooflijke oase. En dat is dat kapelletje van Zetrut Lumet zeker ook. En daar heb ik wel af en toe een paar mensen gezien. Maar op een heel discrete manier, die daar ook een kaars komen aansteken en zo.
En wat was dan de eerste keer of dat u in dat kapelletje binnenging? Of hoe hebt u het leren kennen dan?
Ja, toevallig door goed te kijken. Ik zag het staan langs de weg in de verte. En ik dacht, dat ziet er interessant uit. Later heb ik dan gemerkt dat het een redelijk beroemd kapelletje was. Want lange tijd was er in Zaventem, zoals u weet is dat een luchthaven. Lange tijd was er in Zaventem zo een reclamepaneel voor La Wallonie. En daar stond het kerkje op van Zetrut Lumet. Zonder dat er bij stond dat het dat was. Ik heb mij altijd afgevraagd, ja, hoeveel mensen, Belgen dan, hè, want buitenlanders, die dan in Zaventem aankomen, zouden weten wat dat is en zouden zich afvragen, waar zou dat zijn? Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen met die gedachte hebben gespeeld. Dus,
Een soort publiek geheimkapelletje.
Ergens wel. Ja. Ergens wel, want het verliest ook zijn charme wanneer het zijn eenzaamheid kwijtraakt. Hè. Dus het is eigenlijk een confrontatie van natuur en steen. Zoiets heel dubbels. Ik ben er ooit trouwens met de fotograaf van Vleter ook eens naartoe gegaan, bijvoorbeeld. Omdat hij ook een plek zocht waar hij mij wilde fotograferen op een plaats die ik zelf belangrijk vond. Maar juist dat eenzame is er prachtig aan. Het is ook een plek, dat is een onnozel detail, maar ik hou wel van onnozel details, waar duivenliefhebbers hun duiven voor het eerst komen loslaten voor korte vluchten, vooraleer ze het grotere werk in Frankrijk en zo gaan aanpakken. Dat vind ik ook heel mooi op zich.
En weet u dan waarom net daar?
Of, nee, ja, ik kan mij alleen inbeelden. Ja, de Heilige Geest is op zijn betere momenten ook een duif, zeker. Maar ik denk dat het in die... Ja, waarschijnlijk omdat het een open plek is in de velden en dat de duiven zich redelijk kunnen oriënteren. Maar ik moet zeggen, ik ben zelf helaas geen expert in de duivensport. Want dan zou ik misschien nu een welgesteld man zijn die veel duiven heeft verkocht aan Japan.
Ja, maar naar het schijnt valt daar nog veel geld in te verdienen.
Schijnt, hè? Ja. Ja, blijkbaar. Een van mijn medewerkers woont in Berlaar-Heikant. En blijkbaar wonen daar een paar mensen die hun onmiddellijke welstand te danken hebben aan de duivensport. Wat ik overigens alleen maar rechtvaardig vind. Het moeten niet alleen voetballers zijn die het goed doen.
Zeker, zeker. En het kapelletje heet ook Notre-Dame de Bon Secours. Hmm. Kan u daar nog iets meer over vertellen?
Ja, Bon Secours. Het zit daar allemaal... vol ex-foto's, hè? Dus, en dat kunnen zowel stenen zijn, maar ook geschreven boodschappen. Dat is iets dat mij ook altijd enorm heeft ontroerd, dat mensen dat doen, hè? Want dat is een soort direct contact in feite met hetgeen ons overstijgt. Hè? Dat gaat niet via allerlei geestelijke raadsmannen of tussenpersonen of al wat je wil. En dat is zo'n een direct gevoel. En soms in heel mooie handschriften wordt dan Maria bedankt voor wat ze gedaan heeft. En dan probeer ik ook te zien, dat is misschien een wat rare gedachte, maar ik probeer mij de persoon bij het handschrift voor te stellen. Omdat je, bij sommigen voel je dat het oude handschriften zijn, maar andere zijn duidelijk handschriften van een andere tijd en van jongere personen. En dan denk je, ja, wat zouden ze hebben gedacht, hebben gevoeld en zo meer. Dat vind ik super interessant. Ja. En dat raakt mij ook. Dat vind ik dingen die echt de moeite waard zijn.
Die ontroering en die directheid is wel iets dat terugkomt, merk ik toch op. Hoe komt dat zo belangrijk is voor u?
Ja, ik denk eigenlijk... Ik denk dat ieder mens wel een kader heeft en een soort gedachtegoed van waaruit hij denkt. Hè? Dus een soort referentiekader. Maar dat verwerf je traag. En ik denk door vooral goed op te letten. En in die zin vind ik nog altijd een prachtig citaat van de dichter Paul Celan. Aandacht is het mystiek gebed van de ziel. En in feite vind ik aandacht iets ongelooflijk belangrijk. Meer zelfs dan wat vaker wordt geprezen, een verwondering, taumazia, zo in het Grieks dan. Vaak wordt er gezegd, ja, we moeten verwonderd zijn over wat er rondom ons gebeurt. En dat is zeker juist. Maar daarvoor heb je aandacht, denk ik. Dus zelfs voor die verwondering. Dus omdat je ook niet alleen de prachtige dingen ziet, maar ook de schoonheid van het banale. Ook probeert te begrijpen waarom iets je raakt. En dat is inderdaad voor mij heel dikwijls dat directe, persoonlijke, het kleine detail. Heel vaak zit de synthese van het leven in een detail. Waarom raakt één detail je heel erg en een ander niet? Waarom vind ik dat Maria-portret in C'est Lumet zo mooi? Waarschijnlijk omdat ze ook iets bijna wulps heeft. Mooi, meisjesachtig. Dat een beetje haak staat op een soort doloristische Maria, waar ik ook kan prachtig zijn. Hè? Maria in de Pieta van Michelangelo in de Sint-Pietersbasiliek, ook prachtig. Maar ook dat facet, zo, dat wat verrassende facet, dat vind ik allemaal heel, heel interessante dingen. Zoals het ook... interessant is om bij mensen verrassende facetten te ontdekken. Dingen die niet beantwoorden aan het imago dat mensen van hen hebben. En heel vaak is dat ook zo, uiteraard. Hè. Mensen worden in hokjes geduwd, zo gaat dat nu eenmaal. Maar bijna iedereen heeft toch ook iets heel verrassend dat haar of hem uniek maakt. En dat zijn, ja, dat is de charme van het bestaan, om dat te ontdekken en daar dan... op een zorgzame manier mee om te gaan, maar ook zonder te veel sentimentaliteit. Dat is ook niet mijn stijl.
Dat is een mooie gedachte om het eerste deel mee af te sluiten. Dan gaan we er even tussenuit voor wat muziek. En dan komen we zo dadelijk bij u terug, beste luisteraars.
Nos cœurs trop petits qui s'allument peu à peu dans la nuit et nos yeux d'une seule voix qui supplient voient les flammes qui ravagent Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. Une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles. Tant de siècles, tant d'espoir et de drames rendent hommage à Notre-Dame. C'est les gens, ces poèmes et ces fables, tous ces rêves qu'elle enfante à tout âge, ces héros qui modèlent ton image, t'ont rendu immortel Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. À rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. Notre-Dame, tes murs et ton histoire. Notre-Dame, sans plus fort que les flammes. En quelques secondes tu fais pleurer le monde. On en a tous une cathédrale à
Welkom terug, beste luisteraars, bij professor Rick Torfs. En hij had het in een eerste deel over zijn favoriete plek, mag ik wel zeggen. Een kapel op de taalgrens, niet ver van Hoegaarden, Notre-Dame de Bon Secours, waar hij het op het einde van het eerste deel had over het belang van aandacht. En u had het ook over het belang van van kerken als gebouw zelf en het belang van details daarin, van waar het belang van het kerkgebouw zonder meer?
Wel, ik denk, om te beginnen, zeggen kerken heel veel over een soort solidariteit over de generaties heen. Mensen hebben er vaak lang aan gebouwd. Het was ook in veel dorpen en steden het pronkstuk van zo'n dorp, waar iedereen ook aanwezig kon en mocht zijn, waar het streven naar het hoge, het opwaarts streven, dat je zeker in de gotiek vindt, hè, maar ja, ook elders, kerken waren hoger dan huizen, aanwezig is, maar tegelijk met een plek waar mensen bijeenkwamen. Dus wat dat betreft ben ik altijd ook wel een fan geweest van kerken waarin veel mogelijk was. Als je bijvoorbeeld naar sommige Nederlandse schilders kijkt van de 16e of 17e eeuw, dan zijn daar kerkgebouwen waar bijvoorbeeld honden in rondlopen. Waarschijnlijk katholieke honden. Dus Gerard Reven schreef dat alle langharige dieren katholiek waren. Dus langharige honden die katholiek waren. Maar dat idee dat dat ook kon, dat dat ook een plek is waar naast de zuivere devotie ook andere dingen doorgaan kunnen vinden, maakt zo'n kerk nog sterker. Maar zeker ook die verbondenheid met vorige generaties. Het raakt me altijd om op plekken te komen waar de meeste mensen die er ooit geweest zijn, gestorven zijn. Dat vind ik een ongelofelijke rijkdom. Dus dat heb je bijvoorbeeld niet als je... Ik wil een uitzondering maken voor Radio Maria, maar als je in de gemiddelde radiostudio komt, die bestaat misschien enkele jaren, en de meeste mensen die er ooit waren, zijn nog niet dood. Mm-hmm. In heel oude kerken wel. En dan word je toch ook opgenomen in zo'n lange geschiedenis. Groeit toch ook het besef dat je een voorbijganger bent, zoals... In een van de Antwerpse kerken, maar ook elders, staat zo'n doodshoofd met knoken. Hè? En daar staat dan op... hoe u was, ben ik geweest of zo. En wie ik ben, zo zult gij worden. Hè? Dus waarbij eigenlijk ook de dood van de mens wordt aangekondigd. Ik vind dat ook ongelooflijk belangrijk dat we dat beseffen. Dat we beseffen dat we voorbijgangers zijn. Dat we ons niet kapot concentreren op hoe goed we ons wel voelen of hoe geweldig we moeten zijn. Zoals dat vandaag is. Ik weet dat het heel delicaat is, maar de mentale problemen van mensen, ik wil die wel serieus nemen, maar die verabsolutering daarvan, waarbij je daar zelfs geen kanttekening meer kunt bij plaatsen, hoe dat komt, dat vind ik wel een probleem van onze tijd. En zo'n kerkgebouw helpt ongelooflijk om al die dingen te relativeren, denk ik.
Neemt u dan vaak uw studenten mee naar een kerkgebouw? Of zo eens op excursie, omdat u dat belangrijk vindt om...
Ik heb natuurlijk... De faculteit kerkelijk recht is een zeer rare faculteit. Toen ik daar zelf student was, waren we met 4. Nu zijn er 137 studenten. Dat is een faculteit die enorm groot is geworden de voorbije decennia. Veel Engelstaligen, maar de laatste jaren met een groeiend aantal Nederlandstaligen ook, zowel jonge mensen als ook middle-agers, dus bijvoorbeeld advocaten van 40 jaar of zo. Mm-hmm. En altijd zijn er ook een aantal gepensioneerden, dat is ook zo. Maar die studenten zijn eigenlijk vrij vaak ook wel echt katholiek. De Engelstaligen zelfs, wat mij betreft, soms een beetje te, in de zin dat ze zich soms verliezen in rituelen. En dus bijvoorbeeld een correcte liturgie op zo'n manier beginnen op te vatten dat ja, als iemand een verkeerd woordje zegt, dan stort alles in en zo. Dat is natuurlijk wat overdreven. Maar ja, ik ben natuurlijk ook, als we gaan regelmatig ook met studenten naar Rome bijvoorbeeld. En dat is dikwijls interessant. Daar heb je dan aan de ene kant ja, de bureaucratie voor een stuk van het Vaticaan, met sommige mensen die inspirerender zijn dan anderen. Dus een instituut moet je ook relativeren, omdat het een instituut van mensen is met goede en slechte kanten. Maar tegelijk heb je dan daar natuurlijk ook de schoonheid van die kerken met verschillende accenten. Sommige lijken op elkaar, andere niet. Dus er, je hebt zo ja, bijvoorbeeld Borromini als een heel andere architect dan alle anderen. Laat ik soms wel eens zien. Of bijvoorbeeld het bijna enige rococo-kerkje van Rome op de Piazza Santa Maddalena. Op zich heeft dat ook een soort charme dat daar ook de uitzondering tussen die kerken zit. Dat vind ik altijd wel de moeite waard. Wel vind ik het jammer als mensen helemaal die religieuze dimensie niet meer snappen. En dat is ja, een vorm natuurlijk van cognitieve achteruitgang in het hedendaagse Vlaanderen, waar we voorlopig moeten mee leven.
Ja, het klinkt alsof er ergens ook een architect in u verscholen zit, die misschien ook graag een bijdrage zou leveren bijna om een eigen kerk te bouwen, of zie ik dat verkeerd?
Wel, ik ben een groot kunstliefhebber, ik ken er allemaal niks van. Ik ben in niks expert, zelfs niet in corona, maar ook niet in die dingen. Maar inderdaad, als ik had gekund, maar ik heb het talent niet. Architect zijn is iets fantastisch als je dat zou kunnen. En kerkgebouwen raken mij ook. Ook bijvoorbeeld hier, de kapel in Eigenhoven. Dan denk ik, ja, dat is op zich, heeft dat iets, dat is ook goed gedaan. Heeft een soort mengeling van gezelligheid en toch openheid voor het religieuze, want het moet ook iets meer zijn dan alleen maar gezelligheid. En dus in die zin is ja, het doet mij ook altijd pijn als kerken worden gesloten, bijvoorbeeld. Als die definitief verdwijnen. Ik heb er ook lang voor gepleit, wat ik ook doe in mijn laatste boek, om kerken dan verschillende functies te geven. Hè. Maar geef het religieuze niet op. Hè. Geef dat toch ook de kans om een deel te zijn van het hele verhaal. En daar denk ik dat je ja, van het ene makkelijker naar het andere kan overgaan. Nu, ik moet wel zeggen, toen ik begon als kerkjurist bijvoorbeeld, was er ook een grote terughoudendheid van de kerkelijke overheid vaak om de kerk voor andere activiteiten ter beschikking te stellen. Zelfs een concert, wat toch nog iets anders is dan een erotische show of zo. Hè. Maar zelfs een concert was al moeilijk in de jaren, laten we zeggen, 80 en 90. Mm-hmm. Dat is eigenlijk spijtig dat men daar, denk ik, de naturel van die link wat heeft gemist. Dat is soms in Nederland beter verlopen.
En ergens zoeken ze nu toch wel een soort, al is misschien een volgende terrein, springen ze daar toch nu meer op ja. In Vlaanderen? Wat denkt u daar dan van?
Wel, ik denk, dat moet zeker worden geprobeerd. Hè? Met ook niet te veel bescheidenheid wat het religieuze betreft. Ik denk dat een kerk als gebouw ook een leerhuis kan zijn voor mensen die er komen en toch kunnen gegrepen worden door die mensen die een ander is dan waarvoor ze aanvankelijk gekomen zijn. Dat is iets waar ik wel degelijk in geloof. Dus een mix lijkt mij zeker een goede zaak. Ik ben ook helemaal niet tegen bijvoorbeeld een café in de kerk, dat daar soms ook eventuele recepties worden georganiseerd. Bijvoorbeeld in de Nederlandse Friese kerk, dus de kerk die het dichtste staat bij het Sint-Pietersplein in Rome, is een Nederlandstalige mis, ik denk om 11 uur, hè, waar Nederlanders en Vlamingen dan naartoe kunnen gaan. En daarna wordt er boven koffie gedronken van tweede rang. Dan zou ik daar juist een glaasje bruiswijn of zo. En daarna kunnen de mensen buiten gaan en naar de paus gaan luisteren die dan het volk toespreekt. Hè. Mm. Maar dat soort mix met convivialiteit is iets waar ik wel erg in geloof. Maar zoals ik ook denk, wat mij ook iets is dat mogelijk zou zijn, is bijvoorbeeld bepaalde missen in een dorp waar zelfs mensen van ver naartoe komen, waar je voor zorgt dat er elke week een preek is van topniveau en daarna een glas. Dat vind ik fantastisch. Maar die lichte vieren van het leven mag er zeker bij. Dan praat je met mensen en ja, dan leer je toch van alles bij.
Zeker. Dat is een mooie gedachte om er weer even tussenuit te gaan voor wat muziek. En dan zijn we terug bij uw beste luisteraars.
The Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright.
If you lead me.
Beste luisteraars, welkom terug. En bij ons zit nog altijd professor Rick Torfs. In een vorig deel hadden we het over kerkgebouwen en de functionaliteit ervan en de verschillende invullingen ook van een kerkgebouw, dat u ook het gebouw als kunstwerk apprecieert en dat daar ook een plaats moet voor zijn in deze tijd, al is het dan misschien maar een deel meer van het gebouw, maar dat mensen daar in deze tijd, ook al weten ze het soms zelf niet zo goed, daar toch ook nood aan hebben. Ja, u kent Rome ook heel goed. Ook als kerkjurist, hoe kijkt u naar de recente ontwikkelingen in Rome? Kan u daar ook iets over vertellen voor onze luisteraars?
Ja, ik denk dat we daar uiteraard zoals altijd zitten met een strijd in een instituut, waar ik overigens niet van wakker lig. Ik vind dat de evidentie zelf, waarbij je natuurlijk een paus hebt die, ja, denk ik, een heel open mentaliteit en open geest heeft, maar aan de andere kant ook wel redelijk autoritair misschien is in zijn beleid. Dus dat moeten we ook niet ontkennen. Hij is ook iemand die, ja, bepaalde kardinalen bijvoorbeeld hard aanpakt, zoals het proces tegen kardinaal Becciu, dat nu wel een goede richting lijkt uit te gaan. Maar ook bijvoorbeeld kardinalen die hij niet zo leuk vindt, worden zeer snel op pensioen gesteld eens ze 75 jaar zijn, zoals Robert Sarah. En anderen, zoals de fameuze prefect vroeger van de toenmalige Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Müller, ja, die is ook voor hij 75 was al aan de kant geschoven. Dus je hebt daar natuurlijk ook dat machtsspel dat ook onvermijdelijk is. Dat is, ik verwijt niemand dat. Je kunt moeilijk met die dingen geen rekening houden wanneer je paus bent, bijvoorbeeld. Je moet toch een politiek proberen door te voeren. En ik heb daar toch, als ik zo mensen aan de Romeinse curie zie, daar zijn mensen bij die het fantastisch goed menen. Anderen die het fantastisch goed gemeend hebben. Sommigen die diep religieus zijn en anderen dan weer minder. Sommigen die erg communicatief kunnen zijn, anderen die die kunst niet verstaan. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet verkeerd. Zo zit de wereld in elkaar. Zo zijn ook mensen in alle vakken en beroepen. Zo zijn zelfs politici, bedrijfsleiders, professoren, studenten, mensen tout court, loodgieters. Hè. Dus alle types mensen zitten daartussen. Maar wat er toch wel blijft, en dat vind ik wel een mooie zaak, hè, is ergens toch een religieus gevoel, hoe afgestompt het bij sommigen misschien ook is in de loop der jaren, maar er is een soort van zelfsprekende religiositeit die er toch nog blijft hangen. Zoals bij ons er een vanzelfsprekend secularisme in de maatschappij is gekomen. Helemaal het tegendeel. Dat vind ik interessant ook als contrast. Je kunt zeggen, aan de ene kant is in Rome God plausibel. En hier in Vlaanderen op dit moment is God zeer onwaarschijnlijk geworden. En is het een beetje raar. En wordt er toch al naar een aantal mentale deficienties gezocht bij personen die beweren dat ze erin geloven. En dat is wel interessant om zo te zien, het kader, de plausibiliteit. En ik vind dat wel leuk, die Romeinse sfeer waarin dat toch nog aanwezig is. Dus het is wel aangenaam om in die sfeer te zitten, maar een beetje zoals Raymond Aron vroeger schreef, als spectateur engagé. Ik heb zelf nooit de minste priesterroeping gehad, gelukkig. Dan zou ik zeker aan lager wal zijn geraakt. Het is nu al zo erg. Maar aan de andere kant, die betrokkenheid en dat religieuze is er wel altijd geweest. En dat vind ik ook wel mooi als dat in een samenleving ergens ook doorschemert. Dat is vaak ook een hulp voor mensen in moeilijke momenten. En ook een wijze om ruimte te geven aan hun bestaan. Dus om soms ook met tegenslag om te gaan, om zichzelf te relativeren. En dat bestaat ook wel in Rome als je door de structuren van die curie heen kijkt.
Ja, strijd toont ergens ook dat er leven in de brouwerij is.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut, dat is Dat is zoiets, een liedje van Jacques Brel, ik ken de tekst niet meer helemaal, maar dat is ook iets, het ergste is le manque de combat, hè? Als er helemaal geen strijd meer is. En dat vind ik inderdaad een goede zaak, dat er strijd is, wat dus ook betekent dat er tegenstelde meningen zijn die toch kunnen geformuleerd worden en in een discussie samenkomen. Misschien is er in die zin soms meer openlijke discussie tegenwoordig, want het is soms raar hoe het loopt, binnen de Romeinse curie dan bijvoorbeeld binnen de Vlaamse samenleving, waar je eigenlijk een grote polarisatie hebt en een grote uniformiteit ook vaak in kranten, in een manier van denken. Wel, misschien is er meer debat in Rome dan in Vlaanderen. Wat ik nooit zou gedacht hebben, bijvoorbeeld in tijden van Johannes Paulus II, toen, dat was toch een erg autoritaire paus. Vele mensen gingen niet met hem akkoord, maar niemand durfde dat te zeggen. Dat was een tijd dat er hier misschien weer wat meer discussie was. Mm-hmm. En zo zie je maar, niks is verworven.
Ja. Hoe heeft dit zo zien evolueren? Is er daar zo een herinnering die eruit springt in uw carrière die u graag misschien wil delen?
Ja, ik heb eigenlijk... Ik ben eigenlijk toevallig kerkjurist geworden omdat ik mij verveelde in de rechtenfaculteit en iets wilde bijstuderen. En dat is dan echt... Ja, ik heb toevallig ook kerkelijk recht gekozen omdat ik geen economie wilde doen. Dat was voor het geld of politiek, daar moest je communist voor worden, lag mij ook niet. En dan ben ik in dat kerkelijk recht terechtgekomen en het is toch mijn beroep geworden. En ik herinner mij hoe in het begin... Maar als ik dan kritisch was en bijvoorbeeld mijn licentiethesis ging over de mogelijke wijding van de vrouw en zo, en dan was er heel veel sepsis in het instituut, dat toen nog sterk stond, maar dat wel diepere vragen tegenhield. En wanneer ik wat dan ook probeerde te doen over de vrouw of de rol van de leek in de kerk, was maar kreeg ik zo echt van kerkelijke overheden de stereotype antwoorden. Heel belangrijk om die in het hoofd te houden, want het gebeurt ook op andere thema's. Dit is niet het juiste moment. En dat is een typisch punt. En een ander punt was, ja, onderzoek is onderzoek en beleid is beleid. Dus ik moet echt wel zeggen dat ik in het begin van mijn carrière, als je dat zo mag noemen, echt... veel last heb gehad met de kerkelijke overheid, wat zelfs voor gevolg heeft gehad dat ik in de jaren 90 en zo meer met law and religion, kerkstaat, internationaal ook ben bezig geweest, ook in de landen die dan toen niet meer communistisch waren, omdat hier was geen discussie mogelijk over dat onderwerp binnen de kerk. En dat is natuurlijk veranderd. Dus vandaag heb ik goede contacten met bisschoppen en mensen die daarop lijken. Dat is anders dan vroeger. Maar natuurlijk is dat voor een stuk ook omdat het instituut ongelooflijk zwak en aarzelend is geworden. Dus, en er nog maar weinig mensen zijn die zelfs de zwakheden ervan erkennend, maar toch publiek de verdediging van willen opnemen. Dus dat is een ongelooflijke... verandering. Ik heb dat ook gezien in de media. Zeg maar in de jaren 80 en 90 waren er nog mensen die enige kennis hadden van het instituut kerk. Vandaag is die competentie, buiten natuurlijk tertio of kerk en leven en zo specifieke bladen, maar is compleet verdampt. En dat is bijna een soort ignorantia die ongelooflijk ver gaat. Dus dat heb ik wel allemaal meegemaakt. En dat is eigenlijk... van de restanten van een volkskerk in de jaren 80 en 90. Maar dan eigenlijk was het een reus op leme voeten voor een stuk. Zijn we terechtgekomen in de kerk van vandaag, die, denk ik, zeker wanneer het op bestuurders aankomt, soms wat angstig is, bang om fouten te maken, zich eigenlijk al bijna verontschuldigd vooraleer de fout is gemaakt. En zo ben ik zelf zonder wezenlijk van ideeën te veranderen in een heel andere positie terechtgekomen. Vroeger was ik de vijand van de kerk en nu ben ik misschien in de ogen van sommigen een aardsconservatief die voor dat rare instituut nog enige sympathie voelt. En op zich is dat wel geestig, hoe je door oud te worden eigenlijk toch een oude zak wordt.
MUZIEK
per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che ho viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Professor Ectors, bij deze verschillende onderwerpen komt toch naar boven dat uw hart ligt bij het aandacht hebben voor wat sommigen misschien zouden links laten liggen en voor stilte en voor een lange geschiedenis waar wij ergens eerder passanten zijn. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is zeker zo. Dus ik... Het idee van passanten zijn vind ik trouwens op zich fantastisch. Hè? Dus dan kun je nooit jezelf helemaal centraal stellen. Dat doe je van nature al genoeg. Ieder mens moet daar tegen strijden, tegen het zichzelf centraal te willen zetten. Maar zo zie ik dat beslist, omdat... absoluut niet te veel te doen. Je kunt dat niet helemaal aan voorbij gaan. Het passant zijn geeft toch de kans om op veel plekken te komen en tegelijkertijd op sommige plekken je heel thuis te voelen. Dus ik ben ook een voorstander van het leven als een reis in lussen. En daarmee bedoel ik, je gaat op allerlei plekken, maar er zijn een aantal plaatsen in het leven waar je geregeld terugkomt en waar je alles herkent. Ik heb zo een paar plekken in de wereld. Bijvoorbeeld het Nationaalpark in Zwitserland, in Graubünden, waar ik normaal gezien elk jaar kom. Of bepaalde plekken, Hartje Parijs. Als ik naar Parijs ga, ik ga niet altijd in hetzelfde hotel. Ik ga wel vaak naar Parijs, maar altijd wel in dezelfde buurt als uitvalsbasis. Je hebt zo een aantal dingen die altijd terugkomen. En voor de rest... ga je overal rond. En zo kan natuurlijk ook geloof ook iets zijn dat mijn reis in lussen een rol speelt. Dat je uiteindelijk zegt, wat er ook gebeurt, er zijn bepaalde dingen in het geloof die zo fundamenteel blijven dat je weet dat je altijd kunt terugkeren en dat je daar niet in je diepste dromen en verlangens gaat bedrogen worden. Dus tijdens zo'n reis in Lussen, waarin je misschien ook risico neemt, af en toe wat ruzie maakt met mensen, omdat het niet anders kan, of omdat je zelf ook toevallig een slecht karakter hebt, en zo meer. Maar je komt toch ook terug op plekken die rustgevend zijn, zowel fysiek als mentaal. Hè? Dus ook bepaalde schrijvers of dichters die je soms toch terug ter hand neemt, hoewel je ook altijd nieuwe dingen moet lezen. Maar je kunt ook oude dingen af en toe met nieuwe ogen lezen. Dus dat denk ik is iets dat heel rustgevend kan zijn. De gedachte om terug te keren en zelfs als je dat niet altijd doet, dat je weet dat het kan. En ik zou dat geen houvast noemen, want dat is zo krampachtig. En mensen zeggen, ja, heb je een houvast? Dat is zo precies dat je zo je vasthoudt aan de takken van de bomen terwijl een storm voorbij raast. Maar je hebt wel zo plekken waarvan je kunt zeggen, kijk, ik weet dat het er is. Dat geeft mij rust. Geen houvast, maar wel rust. Een soort zekerheid ook. Maar geen zekerheid van verzekeringen. Maar een soort dieper vertrouwen, een existentiële zekerheid. Vind ik heel interessant en mooi in het leven. Dan kun je overal passant zijn.
Ja, overal kunnen passant zijn. En dan denk ik ook aan de kapel die ergens... De kapel op de taalgrens bij Hoegaarden, die als een verdichting kan zijn tussen de verschillende lussen in uw leven.
Ja, zeker. Dat is een van die plekken. Ik heb ook altijd heel veel van grensplekken gehouden. Dus bijvoorbeeld Sint-Ruud-Lumet ligt op de taalgrens. Ik ben ook student geweest in Straatsburg. Ik geef daar ook nog elk jaar les. Dat is ook een plek die op grenzen ligt van de Duitse en de Franse cultuur. Je kunt te voet naar Duitsland gaan als je fysiek nog min of meer in orde bent. Naar Kehl, dan kan je over die brug lopen. Dus alles wat op een grens ligt, is interessant. Ook kerkelijk recht bijvoorbeeld. Op de grens van de organisatie en de soms beenharde politiek aan de ene kant en het spirituele aan de andere kant. In die zin ben ik enorm tegen de versmalde expertise die een tunnelvisie alleen maar sterker maakt. Je moet juist over de grens gaan, op en over de grens. Ook wetenschappelijk gezien, ik geloof niet zozeer in zo allerlei interdisciplinariteit waarbij je specialiteiten samenbrengt. Je moet ook zelf als individu over grenzen kunnen gaan. Je moet zelf ook die synthese maken. En uit de veilige contouren van je vakgebied stappen om het rijker te maken. Dus in die zin is de grens iets fantastisch. En is het terugkeren naar bepaalde plekken op en over de grenzen een facet van het leven dat zeker de moeite waard is.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand. And yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him. him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the way.
Op en over de grens, is er dan een herinnering die u misschien nog wilt delen uit uw leven waar u die grens zelf heeft afgetast?
De grens afgetast? Ik ben eigenlijk bijvoorbeeld nooit mijn geloof kwijtgeraakt. En dat komt waarschijnlijk omdat ik niet te veel heb geloofd. Dus in die zin, mensen die zeggen wat hebben ze ons allemaal wijsgemaakt, vind ik altijd heel raar. Dan denk ik, ja, waarom laat je u iets wijsmaken? En als ze u vroeger van alles hebben wijsgemaakt, wat maken ze u dan nu wijs? Dat is, wij worden toch ook in een soort cultureel patroon geduwd, ja, waarin plotseling thema's opduiken die er vroeger niet waren, die ook weer zullen verdwijnen. Misschien het woke-denken bijvoorbeeld, dat soms de mensenrechten zelfs bedreigt en nieuw groepsdenken naar voren brengt. Maar wat voor mij altijd de grenzen aftasten, wat mij altijd het meest heeft aangegrepen, is de kern van het geloof zelf. En dat is voor mij toch nog altijd de vereisenis. En dat is iets waar ik heel mijn leven, ik heb altijd heel belangrijk gevonden. En ik herinner mij mijn meester van het vijfde studiejaar, Jos Hermans heette die, was een topintellectueel. Ik bedoel, stukken slimmer dan de meeste professoren, dat leidt geen enkele twijfel. En wij hadden toen godsdienstles over de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs over de vereisenis, waarbij Paulus zegt, ja, als je niet gelooft dat Christus is opgestaan, wat dus de Korintiërs blijkbaar niet allemaal deden, interessant, wordt altijd verwezen naar de vroege kerk als ideaal, maar dan had je ook de schoonheid van het ongeloof reeds in haar volle glorie aanwezig. Mm. En hij zei, ja, als er dan niet is, ledig is dan uw geloof. Dan heeft het geen enkele zin. Als Christus niet verrezen is, zijn we hier met onzin bezig. En zult je ook zelf dan niet verrijzen? En dat is toch de bedoeling dat dat wel zo is. En het heeft mij nooit losgelaten. Ik heb er altijd veel over nagedacht. En ook gemerkt hoe het instituut Kerk daar steeds banger over werd om daarover te spreken. Je merkt dat ook in begrafenissen. Soms denk ik, dat is nog goed gedaan, maar soms zie je daar ook een soort ja, heel vage, ja, vage, evasieve woorden, vluchtende woorden gebruikt worden. En dat is iets dat, ik vind dat echt iets dat we als christen of katholiek ter sprake moeten blijven stellen. Ook al wordt het vandaag als volledig onbegrijpelijk gezien door onze tijdgenoten die ongelooflijk weinig hoop hebben vaak over het leven. Er is ongelooflijk veel pessimisme vandaag. Of het nu over ecologie gaat, of over energieprijzen, of over mentale gezondheid van mensen en zo meer. Er is ongelooflijk veel wanhoop. En voor een stuk heeft dat denk ik ook te maken met een compleet vergeten van de hoop op eeuwig leven. En iets wat me er altijd enorm in heeft getroffen, is, zijn de uitspraken van Luc Ferry, een Frans filosoof die ook op een ja, duister moment even minister is geweest. Maar die zei, ja, dat is fantastisch, het katholieke, het christelijke geloof had net zoals ook het geloof in Mithras en Isis en zo, in die tijd het perspectief van eeuwig leven. En daardoor kon de liefde op aarde grenzeloos zijn, want wie wij beminden, zouden we op een of andere manier terugzien. Anders dan de Stoïcijnen. Die probeerden hun verlangens onder controle te houden, hun gevoelens niet te ver te laten gaan. Dus, want alles wat je te zeer omarmt, gaat je verliezen. Dat was een defensievere levenswijze. En Ferry zegt daarop, ja, dat is prachtig, maar ik kan het niet geloven, omdat het te mooi is om waar te zijn. Ik vind dat een zeer interessante gedachte. Want waarom zou enkel wat mooi is onwaar zijn en zou dan wat minder mooi is wel waar zijn? Waarom zou het onwaarschijnlijke niet waar kunnen zijn? En wat te mooi om waar te zijn, is dus toch uiteindelijk kloppen. En dat is uiteindelijk iets... ik vind dat bijna een soort paradigma voor onze tijd, waarbij je kunt zeggen, de hoop op een eeuwig leven is zeker compleet verloren. Ik had laatst een journalist van, denk ik, De Morgen aan de lijn, en het ging over iets religieus. Ik zeg, ja, ik moet hier niet vragen, probeer maar één collega op uw redactie te vinden die gelooft. Natuurlijk niet, en die grinnikte even. Hè. Maar misschien zit veel wanhoop van onze tijd, juist doordat in dat gebrek aan perspectief en dat gebrek aan hoop. En dus dat vindt, als er nu iets over de grens is, dan natuurlijk wel degelijk hoop op een eeuwig leven. En dat ook durven uitspreken, zonder dat je weet hoe het zal zijn. Want Paulus schrijft daar wel nog een stuk over, iets verder in de Korintiërsbrief. Maar je hebt ook vandaag filosofen zoals Thomas Halik, die ik ook persoonlijk ken, die zegt, ja, ik heb daar een... over het eeuwig leven, een gevoel van, ja, zoals negatieve theologie, een negatieve eschatologie, dus een negatief, dat je niet weet wat het is, maar dat je wel weet dat het prachtig gaat zijn ergens. En dat vind ik toch dingen die essentieel zijn. Als dat niet meer ter sprake kan worden gebracht in een christelijke traditie, komen we toch tot een soort vriendelijke softheid waar ik niks op tegen heb, maar die... de schoonheid van de provocatie mist. En ik denk bijvoorbeeld, ik vind niks leuker bijvoorbeeld dan vandaag allerlei totale seculiere mensen het eeuwig leven voor te spiegelen. Ik heb een aantal heel goede vrienden die bijvoorbeeld zeggen, ja, ik zou wel willen gelovig zijn, maar ik kan het niet. Ik vind dat prachtig. Dat is toch mooi? Dat is al geloof voor een stuk.
Dat is zeker, dat is bijna, ik geloof hier... staan mijn ongeloof bij of zo.
Ja. Dat heb je ook bijvoorbeeld bij Halik, die zegt, de rol van de ongelovigen is enorm belangrijk ook voor de kerk, omdat die heel veel bijbrengen en inzichten laten zien. Alleen is er één probleem, denk ik. De kwaliteit van het geloof is vandaag niet zo geweldig, en van het religieuze denken, maar de kwaliteit van het ongeloof ook niet. Dus je hebt in feite vandaag weer een primitief ongeloof, waarbij gewoon gezegd wordt, het is allemaal zever, dat is te weinig. Ja. Maar een soort prachtig worstelend ongeloof vind ik heel mooi. Het doet me denken ook aan filosoof Hubert de Thiers, die enkele jaren geleden overleden is. Een filosoof uit Brussel, ik moest daar eens mee. Ik heb die eens in de auto meegenomen naar een debat waar we samen in zaten. En die maakte zijn beklag over het gebrek aan kwaliteit van het atheïsme. Ik vond dat prachtig. Mm-hmm. En dan, want daar zit zo dat streven in naar diepgang, in plaats van het platte verwerpen van alles wat een andere dimensie in het bestaan probeert te zoeken.
Mocht je zo die twee kanten van de grens, als ik het zo mag zeggen, van aan de ene kant dan de mensen die eerder niet geloven, de stoïcijnen van deze wereld, en dan aan de andere kant de personen die meer lijken op de Corinthiërs, waar Paulus aan schrijft, dat debat zo naar een hoger niveau kunnen tillen, wat zou u dan hen als goede raad willen geven aan die twee kanten?
Ja, ik denk dat gelovigen moeten openstaan voor ongeloof en het risico van ongeloof. En dat kan opkomen en blijven, maar het kan ook opkomen en verdwijnen. Dus in die zin is dat niet per se een lineair proces. En je moet je veel in vraag durven stellen, maar ook wel proberen te zien wat de essentie was van het, of is van het religieuze, en wat eigenlijk bijvoorbeeld symboliek is, of een narratief van een bepaalde tijd. Nu, wat ik wel vind, en in die zin ben ik geen echt vrijzinnig christen, zoals men dat zou noemen, niet alles is symboliek. Dus in feite, want dat is ook een risico van bepaalde religieuze mensen, dat ze zeggen, ja, het is een symboliek voor het mooie en uiteindelijk is er uiteindelijk niks van waar. Maar daar zit dan een waarheidsconcept ook achter, dat een puur menselijk waarheidsconcept is en dat niet naar die dieper dimensie peilt. Dus dat vind ik wel iets dat echt ook door christenen zich mag afgevraagd worden. Naast andere heel eenvoudige dingen. Ik ben een grote fan van volksdevotie, kaarsen branden en zo verder. En ja, als je niet verder geraakt dan dat, is dat perfect. Maar het is prachtig om die diepere vraag te stellen. Wat de ongelovigen betreft, is denk ik het grote probleem dat ze misschien juist de wijsheid van het Stoïcijnse missen. Want dat zou de consequentie zijn van ongeloof. Maar toch willen ze in dit ondermaanse bestaan op elk moment ongelooflijk gelukkig zijn, want you only live once. Maar ja, dat brengt een ongelooflijke spanning mee waarin geen ruimte is voor een beetje ongelukkig zijn, voor wat donkere dagen, een soort hang naar iets schitterends in dit ondermaanse bestaan, dat alleen maar kan leiden tot psychische problemen en een aanvoelen van een structureel tekort. Dus in feite zou ik hen eigenlijk aanraden om eigenlijk na te denken over de ultieme vragen. En als ze inderdaad eerder de richting van het totale ongeloof uitgaan, wel, en dat kan veranderen, ook dat, probeer dan het Stoïcijnse wat meer te oefenen. Probeer dan ook, zelfs in een gevoel van totale eindigheid, niet altijd geweldig te zijn, perfect, correct in denken en doen en voelen. Geniet het tegen de sterren op. En dat is altijd een nederlaag, want de sterren staan hoger. Dus dat zou ik daar dan als een soort alternatief voor zien. Maar vooral probeer te spreken met mensen met een andere mening en een andere levensbeschouwing. Alleen, in Vlaanderen is dat op bepaalde plekken onmogelijk geworden. Ga je naar de redactie van De Standaard of De Morgen of de VRT wellicht. Ja, misschien is er iemand, ik heb er ooit eens gehad op de VRT, die mij in de coulissen heel stil kwam zeggen dat hij gelovig was. Maar zoals, ja, bijna zoals een christen in Pakistan, bij manier van spreken, dat is toch ongelooflijk.
Ja, uh-huh.
En die angst ook, en schuchter rondkijken, heeft niemand mij gezien. Dat is heel interessant. En dus dat debat hebben we niet meer. En dat is, in die zin is dat een ongelooflijke verschraling. En typisch aan verschraling is dat je die zelf niet opmerkt. Want mensen gaan zeggen, ja, maar we hebben andere thema's nu. Het klimaat, energie, de non-discriminatie, volledige gelijkheid tussen mensen, transgenders en zo. Allemaal fijn. Hè? Maar het is niet omdat die thema's worden aangeraakt dat de existentiële vragen die mensen millennia hebben beziggehouden, dat die niet aan bod mogen of kunnen komen. En dat is op dit moment een onmogelijkheid, denk ik, in de Vlaamse publieke discussie. En ik denk zelfs dat, ja, mijn gevoel is, je moet gewoon daar, wat mij betreft, niet kiezen voor christenen als een soort veilige rest, maar ik zou zeggen, af en toe ook een goede dosis provocatie, waarbij je ook niet moet schamen voor je geloof en erbij moet voegen dat je als gelovige niet per se een goed mens of een halve heilige bent.
Thank you.
Hartelijk dank voor dit gesprek, waar u toch met uw ziel ook ontbloot hebt op uw hart, die ergens op grenzen ligt en als een leven in lussen. Waarover had u het ook nog graag gehad en hebben we nog niet echt besproken?
Ja, we hebben vele, vele dingen bekeken. Je zou ook kunnen spreken over kunst, heel belangrijk. Maar een ander aspect dat ik heel belangrijk vind, is humor. En ik denk dat we soms vergeten hoe dicht spiritualiteit en humor bij elkaar liggen. Omdat het twee elementen zijn die het leven groter maken, die het discours groter maken. Je kunt vaak met humor een bitse discussie ontmijnen en mensen de kans geven om met ere het strijdperk te verlaten wanneer ze bezig zijn elkaar naar het leven te staan. Maar misschien iets heel kort dat ik nog zou willen zeggen over humor. De bekende auteur Kees Fens, die de vader was van Stijn, die nu religieus reporter is in Rome en zo. Kees Fens heeft ooit geschreven over humor dat het het laatste is vooraleer het onzichtbare begint. Ik vond dat heel juist. Dus aan de ene kant heb je een aantal thema's waarover je kunt discussiëren. Bijvoorbeeld hoe de motor van een vliegtuig in elkaar zit. En dan steeds met minder exactheid. Je kunt over politieke problemen discussiëren. Dat is al een kwestie van mening. Je kunt over filosofische problemen discussiëren. En helemaal boven zit het transcendente waar we eigenlijk niks kunnen over zeggen. Maar tussen het laatste zichtbare en het transcendente zit er nog de mogelijkheid om iets met humor te zeggen, vooraleer iets compleet onzichtbaar wordt. Dat heb je bijvoorbeeld op een fantastische manier in bepaalde gedichten van Gerard Reven, die licht absurde dingen, bijna heiligschennende dingen over God zeiden, maar tegelijk daar een diepte in bereikte, ja, waar dat onzichtbare niet zichtbaar werd. En in die zin denk ik, laten we in Gods naam humor niet verliezen. Het is misschien in deze seculiere tijd de laatste verwijzing naar het absolute die je nog met mensen kan delen. Dus dat mogen we zeker niet opgeven. Humor is de bondgenoot van het religieuze denken.
Dat is een mooie gedachte om mee af te sluiten. Ja, ik herken er ook bijvoorbeeld in de evangelies, als Jezus zegt bij de apostelen, ach, zijn jullie nu weer het brood vergeten? Gaat het dan ook over zo'n type van humor?
Daar heb je die soms ook. Ik vind mijn favoriete passage van humor is wat dat betreft de ervaring op de berg Tabor, hè? Waar dan Jezus met zijn drie leerlingen is en dan dat extatische moment komt. En Petrus juist krampachtig probeert een tent te zeggen, willen we een tent bouwen en daarmee bezig is. En dan is het moment al voorbij. Dat vind ik ook een humoristische passage in misschien... Ja, de meest, want dat is eigenlijk de kleine vereisten, is een fantastisch moment in een ogenblik van totale religieuze extase, ben je plotseling heel verkeerd met de materiële dingen bezig. En weer Petrus, die geregeld een lichtkomische rol vervult, wat de pausen na hem ook altijd hebben gedaan.
Hartelijk dank om even uw tent te hebben opgeslaan hier bij Radio Maria en aan wat luisteraars.
Met veel plezier.
Dank u wel.